De stilte zingt u toe, o Heere. We mogen stil worden voor Gods aangezicht en deze dienst opdragen. Vraag of u heel persoonlijk een boodschap heeft voor u en voor jou en voor ons allemaal. Door zijn woord en geest. Geprezen bent u. God van Abraham, Isaac en Jacob, die in de Heer Jezus ook onze God en Vader wil zijn. We richten ons ook vanmorgen op u, op deze paasmorgen. Want u bent de schepper van de hemel en van de aarde. Maar u bent ook degene die trouw houdt, dwars door de dood heen. En u laat niet varen het werk van uw handen. En zo wilt u ons ook vanmorgen groeten, genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Zullen we nog even blijven staan om het volgende mooie loflied te zingen. Machtig God, sterker ons, u alleen bent waardig.
Amen.
kan je nou laten zien dat je christen bent? Hoe kan je God nou loven en prijzen, gewoon in je dagelijks leven, waar je ook bent en wat je ook doet? De Bijbel houdt ons dit voor. Als je met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God is. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven, het is Goede Vrijdag geweest. En uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En wat betekent dat dan, dat je de dingen zoekt die boven zijn en niet op de aarde? Nou, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Welke zijn dat dan? Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht, die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. Maar nu leg ook dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besneden en onbesneden, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. En hoe ziet dan dat nieuwe leven eruit, het leven uit de Heere? Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft. Zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan als de band van de volmaaktheid. Laat de vrede, de shalom van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. Wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, of je nou op de fiets zit, of je zit in de collegezaal, of je bent hard aan het werk in het park, of je zit achter je studeerkamer, of je bent heerlijk in de tuin bezig, of wat dan ook, alles wat je doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Tot zover de leefregel. We luisteren nu eerst naar het gedicht van Nel Benschop, O Heer, wat een morgen. En zuster Marie Huizinga heeft dat prachtig mooi uitgezocht en ze zal het voor ons voordragen.
Heer, wat een morgen, toen gij vol majesteit uw graf verliet, dat uw gemarteld lichaam had geborgen en engelen juichen in een overwinningslied. O Heer, wat een morgen, toen wachters vol ontzetting zijn gevlucht en zij het wonder achter leugentaal verborgen en voordeel trokken uit hun vals gerucht. O Heer, wat een morgen toen vrouwen stonden bij het open graf en vol van schrik hun aangezicht verborgen totdat een engel hun de boodschap gaf. O Heer, wat een morgen toen gij Maria Magdalena hebt bezocht en zij verlost van twijfel en van zorgen, zij u als levende aanschouwen mocht. O Heer, wat een morgen toen Petrus uw vergiffenis ontving, waar hij zich in zijn wanhoop dacht verworpen om zijn drievoudige verloochening. O Heer, wat een morgen wanneer gij zegt, de dood is er niet meer en ik voor eeuwig in uw hart geborgen zal ingaan tot de vreugde van mijn Heer.
Dankjewel. Kijk uit het draadje. Wacht, je neemt het draadje mee. Wacht even. Ja. Iemand aan een lijntje houden, dat is ook een idee. Laten we nu gaan zingen. Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. Laten we ons verenigen in gebed. Laten we bidden. Heere God, dank u wel dat u in onze plaats bent gaan staan. En dat u alle klappen hebt opgevangen. Dat u de toorn van God tegen onze zonde hebt gedragen in onze plaats. Gemarteld en geslagen. Doorboord. Aan een vloekhout genageld, opdat u ons van de eeuwige ondergang, van de hel en van de eeuwige verlorenheid kwam redden. U bent de redder, de verlosser, de zaligmaker. Geef ook, Heere, nu u bent opgestaan en u het ons komt aanbrengen, u komt het aan ons hart brengen, wat u verdiend hebt, geef dat we dan geen gesloten deuren hebben. Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot? Doe hem open voor God, hoorden we al in het orgelspel vanmorgen klinken. En dat kan zomaar gebeuren, dat we ons hart nog op slot hebben voor dat rijke evangeliewoord. Wilt u helpen, wilt u zelf de deur van ons hart openen? Want ook dat is een werk van u in ons leven. Heer, we zijn zondige mensen, we belijden u dat. We hebben Goede Vrijdag zo hard nodig, want anders komen we er absoluut niet. Heer, uit onszelf is onze polsstok tekort. Wie is er volmaakt in liefde? Wie is er volmaakt met zijn verstand, met zijn hart, met zijn gevoelens? Liefde tot God en liefde tot de naaste. Heere God, niemand kan zeggen, ik ben volmaakt in die liefde. Behalve die ene, Jezus. Hij was de volmaakte en hij heeft het volmaakt volbracht. En dank u wel dat u dat niet voor uzelf deed, want dat is de liefde van God. U deed het voor een ieder die die boodschap mocht horen uit Israël, maar ook, en dat is een geweldige genade, dat u niet alleen in Israël dat woord gebracht hebt, maar dat u het ook via zendelingen naar ons toe hebt gebracht. Ook hier in Nederland bent u gekomen om dat evangelie, die rijke boodschap van genade, onverdiende zaligheid, van redding en bevrijding en nieuw leven bent komen brengen. Wat in geen mensenhart is opgekomen. We kunnen dat zelf niet verzinnen, nog met ons verstand doorgronden, totdat u ons het verstand opent en ons hart opent daarvoor, zodat we gaan zien hoe het er werkelijk voor staat. En dat gebeurt op de paasmorgen. Het graf is leeg, de steen is weggewenteld. U bent heerlijk opgestaan. Wilt u zo dat wonder van die tweede schepping, dat er zij ligt, dat prachtig mooie op die paasmorgen ook in ons leven doen? Want anders zouden we wel in de dienst zitten, of dan zouden we leven, maar dan zou het, je zou 100 keer dat paasfeest kunnen meevieren, maar toch als toeschouwer weer de deur uitgaan. Wilt u geven dat ook ons hart openkomt? Wilt u met uw licht en waarheid, met dat eeuwige leven door uw Heilige Geest in ons hart schijnen? En dat u het licht aandoet en dat u laat zien wie u werkelijk bent en dat u leeft en regeert. Want dat is ook Paas. Paas is dat je zelf mag weten dat je behouden bent, gered bent en tot nieuw leven bent gekomen. Zodat we iets aan de wereld kunnen zien en laten zien wie u bent. Dat we een heerlijke reuk van u mogen verspreiden. Wilt u dat ook zegenen vanmorgen? En laat het alles zijn tot uw eer. Geef dat we niet in onze oude, zondige mens blijven leven, maar dat we het afgelegd hebben, of nog, als we er niet waren op de Goede Vrijdag, maar dat we het af mogen leggen nu vanmorgen bij u zelf. Het oude, verkeerde leven. En dat we dat nieuwe leven mogen aandoen als een nieuwe jas, als een heerlijk toekomstperspectief voor nu en voor straks. Heere, wilt u zo het woord maar zegenen als we erover gaan nadenken? Dat kunnen we niet uit onszelf. Ook al hebben we de Bijbel, zonder de Heilige Geest lukt dat ons niet. Om te luisteren, maar ook om te spreken, wilt u mij bij de opening van mijn mond ook dat woord van u nou geven. Om het geheimenis, want het is het ook wel, niet dat niemand het mag weten, maar het is nog verborgen. En als u het gaat openbaren, dan kom je helemaal thuis. Dan mag je helemaal tot rust komen en tot nieuw leven. En dan, u zegt, als je dat verwacht, dan put je nieuwe kracht. Dan vaar je op met vleugelen als van arenden. Dan loop je, maar wordt niet moede. En je wandelt, maar wordt niet mat. Zo willen we ons laten zeggen. En zo wilt u ons helpen de weg van u, de weg door het leven te gaan. Zegen zo deze geestelijke spijzen om Jezus wil. En wilt u het kwade en het boze van ons weren. In de vergeving van onze zonden uit genade. Amen. Ik heb een aantal broeders en zusters gevraagd om de schriftlezing te verzorgen. En een aantal van u vonden het best wel moeilijk. Ja, ik kan me voorstellen. Dus is het ook niet erg om het te zeggen, nou, doe het volgende keer maar. Of geef niet. Een aantal van u willen dat ook wel doen. En dan de eerste schriftlezing zal Helene verzorgen, Psalm 16.
Het hoogste goed, een gouden kleinood van David. Bewaar mij, o God, want ik heb tot u de toevlucht genomen. Mijn ziel, u hebt tegen de Heere gezegd, u bent de Heere, mijn goedheid is niet voor u, maar voor de heiligen die op aarde zijn en de machtigen in wie al mijn vreugde vindt. Groot wordt het leed van hen die andere goden geschenken geven. Ik echter giet geen plengoffers van bloed voor ze uit en neem de namen ervan niet op mijn lippen. De Heere is mijn enig deel en mijn beker. U onderhoudt wat het lot mij toewees. De meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen. Ik loof de Heere die mij raad heeft gegeven. Zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. Omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn lichaam veilig wonen. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. U maakt mij het pad ten leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd.
Dankjewel. We lezen nu uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 20... Nelly zal het eerste gedeelte lezen en Jaap het tweede gedeelte.
En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En zij zag dat de steen van het graf afgenomen was. Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had en zei tegen hen, ze hebben de Heer uit het graf weggenomen en we weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en zij kwamen bij het graf. En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. En toen hij voorover boog, zag hij de doeken liggen, maar hij ging toch niet naar binnen. Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging het graf wel binnen, en zag de doeken liggen. En de zweedoek, die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk, opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen. En hij zag het en geloofde, want hij kende de schrift nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis.
Maar de verschijning aan Maria Magdalena. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf. En terwijl zij huilde, loog zij voorover in het graf. En zij zag twee engelen in witte kleding zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hem, omdat ze mijn Heere weggenomen hebben. En ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan. Maar ze wist niet dat Jezus was. Jezus zei tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was. En zei tegen hem, mijn Heer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen Maria. Zij keerde zich om en zei tegen hem, Rabuni. Dat betekende meester. Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had.
Dankjewel. De laatste schriftlezing is uit de brief van Petrus, 1 Petrus, vers 3 tot en met 12. Ik zal Lau verzorgen.
De hoop op de zaligheid staat erboven. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en dat door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was, doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn, door hen die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest, die vanuit de hemel gezonden is, dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen.
Dankjewel, zalig. Ben jij als je het woord van God hoort en het bewaart om er ook uit te leven. Halleluja. We gaan opnieuw zingen. Bewaar mij, want ik schuil bij u, o God. Een psalm die de opstanding van Christus al vertelt. Amelied op de verkondiging is toonhoogte. Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta, 150 in het oude, maar 190 in het nieuwe. Heer, u bent mijn leven, een belijdenis, een geloofsbelijdenis van wie de Heere mag zijn en is. Prachtig lied, vind ik zelf altijd. Een van de mooie liederen die ook in de loop van de tijd ook gedicht is. En we zingen psalmen, dat komt uit de tijd van de Bijbel, lofzangen ook, maar ook gezangen zal ik maar zeggen, maar ook geestelijke liederen. En dit is dan ook zo'n mooi geestelijk lied. En hij zag het en geloofde, dat is het, de tekst, want zij kende de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. En het thema is, want zij kenden de schrift nog niet. Broers en zusters, jonge mensen, gemeente van Jezus Christus. Hoe komt het nou dat de discipelen van Jezus op die paasmorgen toch tot geloof gaan komen? Dat ze gaan geloven dat hun heiland, hun zaligmaker, opgestaan was uit de dood. Want dat is geen vanzelfsprekende zaak, lezen we. Ze geloofden in een dode Jezus en niet in een levende Jezus. Hoe ging dat dan in zijn werk? Welke ingrediënten, zouden we zeggen, waren er nodig om hen tot het levende geloof te brengen? En daarom zitten we ook hier, we vragen ons af, zijn die dingen dan ook voor ons van belang om te geloven? Nou, het eerste wat je kunt zeggen is dat het de mensen daar vergund was om oor- en ooggetuigen te zijn van die grote heilsfeiten. Ze hebben gezien en ook getast. Christus' komst in de wereld, daar waren ze getuigen van. Zijn openbare optreden, ze waren er zelf bij geweest toen hij dat brood vermenigvuldigde aan het meer van Galilea. Ze hebben zijn wonderen gezien toen Lazarus uit de dood werd opgewekt. Daar waren ze bij. Ze zijn dus oog- en oorgetuigen geweest. En ze hebben gezien hoe hij leed en stierf. En ze hebben gezien ook, wellicht op een afstand, alleen Johannes die heeft er dichtbij gestaan, dat de Heer Jezus heeft gezegd, het is volbracht. Maar ze zijn ook, en dat, daar heeft de Heer voor gezorgd, getuigen geweest van zijn opstanding. Nou, dat is best wel een verschil met ons. Wij zijn geen ooggetuigen geweest. Ons geloof wordt dus ook niet bepaald door het zien, maar door wat wij horen. Denk even aan het voorbeeld van Thomas, een van de discipelen van Jezus. Thomas zegt, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. Nou ja, de eerste discipelen mochten dus zien, tasten naast het horen om te geloven. Nou, dat is wel een groot verschil met ons. Bij ons komt het geloof uitsluitend door het woord, door Gods woord en de prediking daarvan, die de Heilige Geest in ons hart schrijft en ons tot een levend geloof brengt. Dat is trouwens op zich al heel bijzonder, toch? Dat we niet zien en toch geloven. Dat we niet zien en toch iemand lief hebben die we nog nooit eerder gezien hebben. He, Jezus en Jezus alleen. He, dat je hart zo vol stroomt met liefde voor die Here die je nog nooit gezien hebt. En toch gaat Hij alle liefde te boven. Nou, dat is een werk van God in je hart, in je leven, ook vandaag. Nou, de eerste discipelen mochten bovenal zien en tasten, zoals ook op die paasmorgen. En toch zegt de apostel Johannes, ondanks het feit dat hij zag en geloofde, want zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de dood moest opstaan. Dus blijkbaar hadden ze toch aan het zien en het tasten niet genoeg. Er moest nog iets meer bij komen. Gemeente, laten we eens kijken hoe dat in zijn werken is gegaan. Op die eerste dag van de week. Op die eerste dag van de opstanding van het nieuwe leven. Nu staat er in de grondtekst. En de Statenvertaling, de Oude Statenvertaling heeft het geloof ik ook nog vertaald. Jezus stond op de eerste van de sabbatten. Bij ons staat de eerste van de week, maar dat is geen goede vertaling. De eerste van de sabbatten. En dat is een aanwijzing die we niet over het hoofd mogen zien. Want het feest van Pascha, weet je wel, het is het feest van de uittocht uit Egypte, dat begon op de 15e van het maand Nissan. Het was avond geweest en het was morgen geweest. En dat feest duurde 1 dag. En daarop werd de zedermaaltijd gevierd. Maar tegelijkertijd begon ook het feest van de ongezuurde broden. Het feest van de matzoot. En 7 dagen lang werd er dan ongezuurde broden gegeten als teken van een nieuw leven en als bewijs van een nieuwe oogst. Maar de dag daarna, op de 16e Nissan, begon er ook een feest, namelijk de omertijd. Dat is de tijd tussen Pasen en Pinksteren en in de Bijbel zegt dat telde 7 sabbatten. En op de dag na die 7e sabbat was het 7-weken feest, ofwel, zoals we dat noemen, het Pinksterfeest. Nou, die eerste dag van de omertijd, op de eerste dag van de tijd waarin mensen Psalm 90 in praktijk brengen, want daar staat, leer ons zo onze dagen tellen, opdat wij een wijs hart bekomen. Op de eerste van de sabbatten is de Heer Jezus heerlijk opgestaan. Het was ook een tijd van afhankelijkheid van God. Het was een tijd van zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Het was ook een tijd, en op diezelfde dag werd er een omer voor Gods aangezicht gebracht in de tempel. Dat was een eersteling. De eersteling representeert dan de hele oogst. Dus in die eersteling is de hele oogst voor Gods aangezicht gebracht. En die eersteling werd als het ware voor Gods aangezicht bewogen. En dat was van alle tekens van het altaar, dus 4 hoeken, en eigenlijk is dat het teken van het kruis. Nou, broeders en zusters, wie is opgestaan op de eerste dag van de week? De eersteling van een nieuw leven, de eersteling van een geweldige oost, dat is de Heer Jezus. Hij was de eersteling van de schepping, maar nou is er ook de eersteling van de herschepping. God zei op de eerste dag van de schepping, er zij licht. En op de eerste dag van de herschepping zegt God tegen Maria, tegen Petrus, tegen andere discipelen, er zij licht in jullie harten. En dan gaf hij hun zijn nieuwe leven. Hij deelt het uit op de opstandingsdag. Hij deelt het uit en kwam het aan hun harten aanbrengen. Jezus is opgestaan, maar wij met hem. Want Jezus heeft alles volbracht, niet voor zichzelf. We denken dat soms wel. Hij is gekomen, maar hij deed het voor Israël op de eerste plaats, maar ook voor u en mij. Hij kwam om ons leven over te leven, dat denken we met kerst. Hij legt zijn zonderloos leven over ons zondig bestaan. En dan ziet God ons leven aan in Jezus Christus. Ziet u? Dat kwam hij al doen met kerst. Hij bedekte met zijn zonderloos leven, Immanuel, mijn zondig leven. En dat heeft hij helemaal overgeleefd. Hij deed alles volmaakt goed. Wie overtuigt mij van zonde? En wat hij nog meer deed, is voor die te sterven op een vloekhout, zodat God eigenlijk mij helemaal ontvangt in zijn liefde en genade. Het is volbracht. Jezus deed het voor Israël en voor u en mij. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, dat zien we bij de vrouw Maria van Magdala, bij wie Jezus 7 boze geesten had uitgedreven. En daarna had ze haar Heere zo lief gekregen dat ze hem niet kon missen. Maar nu was ze hem wel kwijt. En hij zocht haar op en zei Rabuni. En zei Maria en zij antwoordde met Rabuni, meester. Dus met andere woorden, deze goede herder zocht dat ene verloren schaapje weer op. En dat is zo mooi, want Jezus is ook de goede herder. Nu lezen we dat zij samen met andere vrouwen heel vroeg op die eerste dag van de week naar het graf is gegaan. En wat ze daar zagen was een open graf. De steen was weggewenteld van dat graf. Maar daar bleef het ook bij. In de grondtekst staat er een woord, blepo in het Grieks, dat betekent eigenlijk een soort oppervlakkig zien. Je ziet het wel, maar je doorgrondt niet wat je ziet. Je denkt er wel het zijne over, zo van, nou ja, ze hebben mijn Heer weggenomen en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. Je registreert dus een open graf. Wat is er gebeurd? Maria denkt er het hare van, maar het is niet de waarheid. Zo kan je dus ook zien op die paasmorgen. En met dat zien, dat oppervlakkige zien, gaat ze dus naar Petrus toe. En Petrus die gaat direct samen met Johannes, hij wordt aangeduid als de discipel die Jezus liet valt, naar buiten en naar het graf. Maar Johannes is sneller, hij is jonger dan Petrus. En bij het graf aangekomen ziet ook hij weer met hetzelfde woord. Hij ziet de doeken liggen. Ook hier weer dat oppervlakkige gezien door Johannes. En daarna gaat Simon dan het graf binnen en ook hij ziet. Maar er wordt daar een ander woord gebruikt. Theoreo. Nou, dat kennen we wel, hè. Als je een rijexamen moet afleggen, moet je eerst je theorie doen. Dus je moet theorie hebben, je gaat onderzoeken, je gaat zien van hoe zit dat nou allemaal precies. En zo kijkt hij ook. Hij ziet nauwkeurig wat er zich aan hem voordoet. De doeken netjes neergelegd, de zweetdoeken op een andere plaats, geen grafroof dus, geen haastig weggerukt zijn, maar alles is blijkbaar ordelijk verlopen. Er is dus iets gebeurd daar wat Petrus nog niet kan verklaren, maar zou je kunnen zeggen, er daagt toch wel iets in het oosten. En dan gaat Johannes ook naar binnen. En ook hij ziet. Maar zijn zien gaat weer een stapje verder. Er wordt weer een ander woord gebruikt. En dat woord, dat zegt eigenlijk van begrijpend zien, doorzien. Je neemt het in je op, je schat het op waarde. En dan staat er, hij zag het en geloofde. Ziet u? Je hebt dus drie stappen in het zien al om tot geloof te komen. Althans, bij Johannes. Bij Johannes was het licht van Pasen doorgedrongen. Niet alleen dat Jezus niet binnen het graf was, maar dat hij ook was opgestaan. Dat hij leefde. Nou, dat zal zeker een werk van Gods geest geweest zijn. Alleen Simon Petrus was nog niet zo ver. Staat er nog iets in de weg om werkelijk te kunnen zien? Zijn verloochening misschien? Datgene wat hij op zijn kerfstok had? In ieder geval, Johannes ziet. En toch relativeert Johannes zijn eigen geloof en dat van het niet geloven van anderen met die veelbetekenende opmerking, want ze kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. Dat is, hebben ze ook nodig allemaal, de schrift dus, om volkomen te zien en te ontdekken dat het geen zinsspiegeling is, geen spiegeling of wat dan ook, maar dat het echt waar is. En weet u, dat is zo mooi, hè? Op deze paasmorgen mogen we eigenlijk kijken naar de schrift, naar de Bijbel. Ze kenden de schrift nog niet. En in die schrift staat dus dat Jezus moest opstaan uit de dood. Wat bedoelt Johannes met de schrift? Nou, niet het Nieuwe Testament, want het Nieuwe Testament was er toen nog niet. De schrift is het Oude Testament, wat wij dan noemen het Oude Testament. Mozes en de profeten en de geschriften, de psalmen. Dus daarin, zegt Johannes, staat er dus wat met Jezus moest gebeuren. En dat is zo mooi, hè? Dus als je de schriften gaat kennen, dan ga je ook ontdekken wat er met Jezus heeft plaatsgevonden. Door de profeten die in de geest van Christus dingen mochten zien en profeteren, jaren, eeuwen daarvoor, wat nu in de Heer Jezus Christus waar is geworden. Nou, dat hij moest lijden en sterven. Nou, als je nou denkt aan de schrift en moest lijden en sterven, waar denk je dan aan? Nou, bijvoorbeeld Jesaja 53. Als je Jesaja 53 leest, dan zie je stap voor stap wat de Heer Jezus allemaal moest doormaken op het vloekhout, op het kruis. En waarom dat nou moest? Er staat: om onze overtredingen werd hij doorboord en om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die hem de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Maar er staat ook iets over de opstanding. Dat zijn leeftijd niet te tellen is. En naar allerlei dingen zou je kunnen zeggen. Denk maar aan Psalm 22. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Ze hebben mijn klederen onder elkaar verdeeld. En ze hebben het allemaal op die manier gedaan. Dat staat allemaal in de schrift. En het mooie is, en dat vind ik zo prachtig, als de Heer Jezus aan hen verschijnt, wat doet hij dan? Dan gaat hij de schrift uitleggen. Denkt u maar aan de Emmausgangers. Weet je wel, die twee jonge mensen, denken we, dat die is, die zijn ook bij de discipelen van Jezus geweest. En ze zijn een beetje teleurgesteld. Ze lopen terug naar Emmaus. Dat is best wel een afstand, maar blijkbaar kan je dat toch wel goed doen. En dan komt de Heer Jezus bij hen lopen. Maar ze zien niet dat het Jezus is. Prachtig, hè? Dat als Jezus kan bij je zijn en terwijl je niet eens ziet dat het Jezus is. En dan gaat hij, zijn vader, zijn jullie nou over in gesprek? Dat vind ik zo mooi. Waar zijn jullie nou over in gesprek? En dan, dan zegt ze, ben jij nou de enige vreemdeling die niet weet wat er in Jeruzalem gebeurd is? Moet je je voorstellen, miljoen mensen in Jeruzalem. En iedereen wist dus van het kruislijden en sterven van de Heer Jezus. En dat nemen ze aan. Ben jij dan de enige vreemdeling? Nee? Nou, en dan gaan ze het vertellen en dan zeggen ze, ja, maar het is al de derde dag en we dachten dat. En wat doet Jezus dan? Dan gaat hij ze eerst een stevig verwijt maken. O onverstandige en trage van hart. Dus wat gaat hij zich hen verwijten? Hun onverstand. Misschien waren ze knap, dingen, alles, maar ze hadden niet door dat ze hun woord uit de Bijbel moesten halen. De wijsheid. Nou, en dan gaat hij doen en dan opent hij de schriften en dan gaat hij alles vertellen. Ik wou dat ik erbij geweest was. Weet je wat? Dan opent hij de schriften en dan gaat hij vanaf Genesis tot en met het laatste profeet Malachi gaat hij vertellen. Kijk, dat staat er nou over mij. Zie je nou dat de Christus moest lijden? Misschien is hij wel begonnen bij de moederbelofte in het paradijs. Er komt er iemand die de kop van de slang zal vermorsten. Weet je wel, toen die zonde er was. En God gaf toen al de belofte van de overwinnaar over de Satan en over de zonde. Maar het kost hem wel de hiel, met andere woorden, het kost hem ook wel wat. Nou, de nagel ging bij Jezus door de hiel op het kruishout. Nou, wat zal hij nog meer gezegd hebben? Genesis 49 misschien. Zie je wel dat Jacob aan Juda belooft dat zij de heersersstam zullen zijn. En de heersersstaf zal tussen hun voeten niet wijken totdat de Silo komt. Hij die er recht op heeft. En hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Misschien zal hij iets gezegd over Jesaja. Over de knecht des Heren. Het is toch te gering dat je alleen voor Israël er bent. Ik zal je stellen tot een licht der volkeren. Nou, dat is met de Heer Jezus gebeurd. Geweldig. Dus de Heer Jezus die gaat, als het ware, de schrift uitleggen. Denk maar aan Filippus. Als de Filippus met die kamerling, even later, na Pinksteren. Dan vind ik ook zo'n mooi verhaal. Het zijn allemaal van die prachtig mooie dingen. Dan zit die kamerling, dat is die minister van Financiën. Die zit dan in zijn wagen. Ik heb het wel eens daarover gepreekt. Maar dan moet je me maar niet kwalijk nemen dat ik het nog een keer herhaal. Maar ja, herhalen is de beste leermeester. Hè? Je moet dingen herhalen voordat je het weet. En dan zit die man met een boekrol van de profeet Jesaja in dat hobbelende rijtuig. Hij is op weg van Jeruzalem naar Gaza. En hij zit daar te lezen, maar hij snapt er helemaal niets van. En dan komt Filippus, goddelijke afspraak. Filippus, door de Heer gestuurd, komt bij die wagen. En dan zegt hij van, begrijp je wel wat je leest? Nou, moet je je voorstellen, je zit in de trein, je zit een boek te lezen, een moeilijk boek. En iemand zit tegenover je. En die zegt dan, begrijp je eigenlijk wel wat je leest? Nou, dan zullen we zeggen, man, waar bemoei je mee? Dat ga je niet zo gauw toegeven. Hij wel, minister van Financiën. Zit daar te hobbelen? Nee, hij zegt, hoe kan ik dit begrijpen als niet iemand mij de weg wijst? Als niet iemand mij dat uitlegt? En hij nodigt Filippus in zijn auto, in zijn rijtuig. En Filippus gaat hem vertellen over Jezus. Want het gaat over Jesaja 53. Als een lam dat ter slachting geleid wordt. En als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond. Wie is dat lam? Wie is dat paaslam? Nou, zo kan je zeggen van, zegt Johannes, zij kende de schrift nog niet. Hij ook nog niet. Je ziet je voorstel. 3 jaar heb je met de Heer Jezus heb je meegelopen. Catechese had. 3 jaar lang. En elke dag. Het beste wat er is. Je kan je niet beter wensen. En toch begrijp je er nog helemaal niks van. Je weet het niet. Je begrijpt het niet. Totdat Jezus zelf na Pasen hun het hart en de ogen daarvoor opent. Ze kenden de schrift nog niet. Broeders en zusters, is dat niet wat Pasen tot Pasen maakt? Want wij zien Jezus niet. Wij zijn geen ooggetuigen. Bij ons gaat het via het gehoor. Het geloof is niet uit het zien, maar uit het horen. En het horen is door het woord van God. En dat moet er nou in ons leven gebeuren. Want je kan nog zo verstandelijk zijn, hè, dat hebben we gezien. Je kan zien, je kan het begrijpend zien. Maar je moet het ook kunnen doorzien. En daar heb je Gods geest bij nodig. Broeders en zusters, wat jongelui, wat is het mooi, hè? Dat wij dan ook niet, laten we zeggen, uitgeschakeld worden op paasmorgen. Want wij hebben het niet gezien. Maar Petrus zegt van, ja, maar jullie geloven het zonder dat je gezien hebt. En je houdt van iemand zonder dat je hem echt ook gezien hebt. Hoe is dat dan mogelijk? Dat is het werk van de Heere in je leven. En dat heeft iets te maken met Gods geest. De geest van de opgestaande Heer. Maar ook met het woord. Bijvoorbeeld, we hebben het gelezen, Psalm 16. U zult mijn ziel in het graf niet verlaten, zegt David. U laat niet toe dat u heilige ontbinding ziet. Petrus haalt dit woord zelf aan op Pinksteren. Dat hij zegt, nou ja, we mogen wel zeggen van je weet het graf van David. Want het was een psalm van David. Die hij dichtte vlak voor zijn sterven. We mogen zeggen dat het graf van David bij jullie is. En dat hij er is tot op de huidige dag. Dat zijn lichaam ontbinding heeft gezien. Zoals elk lichaam ontbinding ziet na een paar dagen, dan is het niet meer, kan het niet meer bijkomen. Maar Jezus' lichaam heeft geen ontbinding gezien. Hij is de enige, de eersteling, die opgestaan is uit de dood. God heeft hem opgewekt uit de dood. En het mooie is, op de omertijd, daarom wil ik dat voorbeeld ook nog weer eens aanhalen. Waarom is dat van belang? Nou, die eersteling staat voor een hele oost. Dat moeten we niet vergeten. Hij is de eerste. Maar allen die bij hem behoren zullen op Gods tijd opstaan met een verheerlijk lichaam. Dit nooit meer sterft. De dood heeft niet het laatste woord. Want Jezus heeft die dood overwonnen. Dat geloven we. En dat is ook de zekerheid. Waarom is de zekerheid? Nou, kijk maar eens naar Jezus. Hij stond op uit de dood. Broeders en zusters. Jongelui, geloven wij het eigenlijk wel? Want dat is dan de vraag met paas. Daar heb je dus je verstand bij nodig. Jazeker. Maar meer nog, je hebt het woord nodig. En Pasen nodigt ons uit om die Bijbel nu eens serieus te nemen, als je dat nooit gedaan hebt en als je het wel gedaan hebt, dat je nog meer zegt, Heere, ik heb best wel een heel veel preken beluisterd, maar als ik nou aan een ander moet vertellen wat die schrift nou zegt over het lijden, het sterven, de opstanding van Christus, ja, dan moet je maar aan de dominee vragen. Dat is makkelijk natuurlijk, maar ik ben er niet altijd bij. En ik weet ook niet alles. Dus je kan ook zeggen van, nou, misschien mogen we bij Pasen dan zeggen van, hé, die schrift, want dat gebeurt er ook. Op die 40 dagen na Pasen, wat doet Jezus? De opgestaande Heer, die zich getoond heeft aan zijn discipelen, dat hij er echt is. Kijk maar, ik ben het. Dan gaat hij alles vertellen over het Koninkrijk van God. 40 dagen lang. Hen verschijnende en hem vertellende over dat Koninkrijk van God. En toen viel het kwartje. Als de Heer het zelf je onderwijst en leert. En dan ben je ook klaar, als de Geest er is, om het evangelie de wereld in te brengen. Dus eerst leren, zelf tot ontdekking komen wie de Heer is, geloven, en dan pas vervuld worden om door hem gebruikt te worden. Dat is paas. En Pasen betekent dat de zon opgaat om te schijnen. En deze wereld heeft zo hard Jezus nodig. Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst. Amen. Je wou staan. Alleen die wil graag gaan staan bij het volgende lied, omdat het ook een belijdenis is. En dat neem ik van harte over. Zullen we staan? Staan. Dit is een persoonlijk geloof. En het mooie is dat ons persoonlijk geloof ons ook verbindt met de gemeente over het rond der aarde. En wat ik nou zo bijzonder vind is dat waar je ook komt, dat je mensen tegenkomt die zeggen dat geloof ik ook. Of je nou binnen Nederland, wij trekken de laatste tijd Nederland doorgetrokken en ook in vele andere kerken geweest om een presentatie te houden. Dan kom je tegen mensen die zeggen, dat geloof ik ook. En wat is dat een wonder. Maar als jij in Afrika bent, dan heb je ook mensen die zeggen, dat geloof ik ook. Of zelfs op de Noordpool, of dat geloof ik ook, wereldwijd. Tot aan de Fuji-eilanden, ergens in de Stille Zuidzee. Het zijn de mensen die geloven. Vandaar dat we zeggen, dit is mijn persoonlijk geloof. En we verbinden ons met de broeders en zusters over het rond der aarde. Door de woorden, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Ik zou zeggen, zeg er ook amen en ga zitten. Ja. Sommige kerken wordt gevraagd om bijna elk woord amen te zeggen, maar dat zullen we niet doen. Maar we mogen wel zeggen amen. Het is waar. Ook ik beleid dat het waar is. Zullen we samen onze dankgebeden doen? Dank u wel, Hemelse Vader, dat u zo erbij betrokken was bij de redding van de wereld, dat u in uw Zoon ook alles volbracht hebt. Dank u wel, Heere Jezus, dat u het alles volbracht hebt en dat u bent opgestaan en dat u dat hebt laten zien aan mensen. U bent levend, hebt u zich getoond. Kijk, zie mijn handen, zie mijn zijde. Geef maar een stukje brood en zie dat het geen geest is. Maar u bent het echt. Heren, dat is geweldig. Dat de dood niet het laatste woord heeft. Het mens houdt niet op bij de dood. Maar u schept hem voor eeuwig leven. En in en door Christus ontvangen wij dat eeuwige leven. Ook wij, u als eersteling. En wij bij uw komst. Wij mogen daarna uitzien. Geef ons alstublieft geloof. Want dat is niet een vanzelfsprekende zaak. Niet omdat je in een christelijk gezin bent geboren, opgegroeid, geloof je. Je kan het ook niet doen met het geloof van je ouders. Hier, het gaat om een persoonlijke keuze, maar ook een persoonlijk geloof. Je kunt niet zeggen van, nou ja, omdat mijn ouders geloven, geloof ik ook. Ja, een tijdje als je jong bent, maar op een gegeven moment kom je op een leeftijd waar je eigen keuzes zal maken. En dat is ook goed. Dat hebben ouderen ook gedaan. Maar dank u wel dat de ouderen ook tegen de jongeren kunnen zeggen, dat is niet mijn prestatie, maar is Gods genade die mij vastgehouden heeft. Hij heeft mij laten zien dat hij er was en dat hij er is en dat hij er zal zijn. En dat geeft mij geweldige trouw en hoop. En Heere, dank u wel dat u zo een God bent van de vaderen. Het begon met Adam, Abraham, Israël, maar ook de God van onze voorouders misschien wel. Misschien uit de 15e of 16e eeuw die al geloofden. En die het stokje van het geloof hebben doorgegeven. In hun tijd en in hun situatie hebben ze beleden dat u Heer en Koning bent. Ze hebben er misschien voor moeten strijden. Op de vlucht moesten ze, een aantal voorouders zijn op de vlucht geslagen vanwege de vervolgingen en zijn hier in de noordelijke Nederlanden terechtgekomen. Heer, dank u wel dat u trouw blijft tot in eeuwigheid, ook aan de generaties. We bidden u, Heer, help ons om te geloven en te vertrouwen dat u ook in mijn leven de levende bent. Openbaart u zich alstublieft aan mij. Als u het nog niet gedaan hebt. Ik heb er eigenlijk wel heel erg verlangen naar. Want ja, een beetje dorst naar echtheid. Dorst naar waarheid. Dorst naar wie u nu eigenlijk bent. Openbaart u zich. Laat zien, Heren, dat u er bent. En u laat geen bidder staan. U bent ook de God die verder gaat. Tot op de dag dat u zal terugkomen. Heren, wees met hen die vervolgd worden vanwege hun geloof. Die over het rond der aarde het best moeilijk hebben vanwege de islam of andere vanwege een totalitair regime of welke manier dan ook. Heren, bemoedig hen, sterk hen, geef hen bij voortduur uw nabijheid, dat ze volhardend zullen in het geloof. Want alleen wie volhardt tot het einde, die zal zalig worden. Heren, we hebben allemaal die wedloop te lopen en het is soms best wel moeilijk in de renbaan te lopen, maar je krijgt alleen de prijs als je de eindstreep behaalt. Ontferm u over ieder van ons, dat wij volhardend in geloof verder mogen gaan. Heren, wees met het volk Israël. Dank u wel, Heer Jezus, dat u bad voor het volk. En dat er ook velen uit dit volk tot geloof zijn gekomen in u, de eerste gemeente. Heer, geef dat nog verder zijn beslag zal hebben. Mensen die nog een bedekking op hun gelaat hebben. Heer, wilt u die bedekking wegnemen en laten zien wie Jezus is. die de heiland en de Heer is. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. We dragen de tijd aan u op die voor ons ligt. Heer, waar we ook mee bezig zijn, druk zijn of anderszins. Ontferm u over een ieder van ons. Wees met hen die worden beproefd vaak door ziekte of anderszins moeilijkheden in hun leven. Heer, sta hen bij. Bemoedig hen. Geef hen uitkomst als ze het zelf niet zien zitten meer. Geef hen bemoediging als de moed hen ontbreekt. Geef hen kracht als ze zelf zeggen, Heer, ik heb geen kracht meer. Ik kan niet meer. Ontferm u over hen die voor het sterven staan. Geef uw licht en waarheid. Ook voor hen die voor het leven staan, die richting volwassenheid gaan. Heer, ontferm u zo. Geef uw leiding en uw nabijheid aan een ieder van ons. Dat is best een heleboel te vragen. En u te danken, te loven en te prijzen. Soms komen woorden tekort. En weten we niet eigenlijk wat we moeten bidden naar behoren. Soms kan je alleen maar zuchten. Maar dank u wel dat u ons leert bidden. En daar willen we ook mee afsluiten. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt nu een gelegenheid om uw gaven te geven. Daarna zingen we ons slotlied. U zij de glorie opgestane Heer. Laatst was er een conferencier. Conferencier, ja. Mooi woord. Die, die gelooft helemaal niet. Maar die heeft de Bijbel van A tot Z, kaf tot kaf doorgelezen. Misschien wilde hij wel bewijzen dat God niet bestond. Of wat vond zijn vader erin. En het is allemaal misschien wel... Hij vond het eerst onzin. En toen pakte hij het woord. En hij heeft het doorgelezen. En het woord pakte hem. Dat is zo mooi, hè? Dus dat je, als je echt het woord van God gaat lezen, dan merk je dat het waarheid is. En dat zijn talloze voorbeelden te noemen van mensen die het aandurven. Zeg, wat staat er nou echt in die Bijbel? Laat ik dat eens gaan lezen. En dan merk je dat dat waar is. Ze kenden de schriften nog niet. Mag dat aan het eind van deze tijd misschien van jou niet meer gezegd worden? Ik ken de schrift. Mogen we zo heen gaan? Onder de zegen van de drie-enige God. Vader, Zoon en Geest. Verhef uw hart. Ze zullen mijn naam op het volk leggen, zegt Jezus. En ik zal hen zegenen. De Heere zegen u. En hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. Geven u en jou zijn shalom, zijn vrede. De mensen die hebben meegedaan, Bijbellezing, gedicht, orgelspel, dat u er was, hartelijk dank.